De opname wordt eerst opgezet. Dus een klein momentje. Goed, dus ik had gezegd dat bij deze de gemeenteraad in zitting van woensdag 31 augustus bijeengeroepen werd. Er zijn op de agenda in eerste instantie 15 agendapunten overgemaakt. Nadien zijn daar 3 toegevoegde agendapunten aan toegevoegd. Dus we beginnen onmiddellijk met deze zitting. Maar vooraleer daarmee te beginnen, is er de vraag om één van die ingediende bijkomende agendapunten van die te verhuizen naar de gesloten zitting. Conform het huishoudelijk reglement dient hiervoor een 2/3 meerderheid binnen de raad gevonden te worden. En het gaat over het punt 18, namelijk het ICT-beveiligingsplan en het ICT-bedrijfscontinuïteitsplan. Gelet op de informatie die daar gegeven wordt, is het raadzaam geacht om dit achter gesloten de deuren te behandelen, gelet toch wel op het veiligheidskarakter in deze. Dus ik zou bij deze stemming willen doen om dit punt naar de gesloten zitting te verhuizen.
Akkoord.
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 En akkoord met unanimiteit van stemmen verhuist dit punt dan straks naar de gesloten zitting. Goed, de agenda dan zelf. En eerste agendapunt betreft de goedkeuring van de geloofsbrieven van Karel Godet. Karel Godet die wordt opgeroepen als opvolger van mevrouw Nathalie Stoffelen, waarvan de raad in zitting van 20 juni akten heeft genomen van haar ontslag. En overwegende dat op basis van deze oproeping Karel een aantal documenten heeft moeten indienen, te weten een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel ook uit het strafregister en vervolgens een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid, zoals bepaald in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur. Op basis daarvan zijn die documenten ook binnengebracht en dan ligt het aan deze vergadering voor om zich uit te spreken of er goedkeuring kan worden gehecht aan die geloofsbrieven. Ik zie geen opmerkingen, geen tegenreactie. Dus op basis hiervan kan besloten worden dat de geloofsbrieven van Karel Godet goedgekeurd worden. En dat betekent dat we in punt 2 Karel mogen oproepen om hier in de schoot van de vergadering de eed te komen afleggen als nieuw raadslid, gemeenteraadslid in de gemeente Rijkenvorsel. Karel, mag ik vragen om de hierna en de hiervoorliggende eed uit te spreken, namelijk ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Bij deze proficiat, Karel. Voilà. En dan ondertekenen we ook onmiddellijk de akte van eedaflegging. Ja. Goed, en kan Karel als 21ste raadslid vanaf heden plaatsnemen en deelnemen aan de vergaderingen van dit orgaan. Nu de raad terug voltallig is, betekent dat ook dat de raad de vaststelling kan doen aangaande de rangorde van de raadsleden. U hebt de lijst ook in de toelichting en in de uitnodiging ontvangen, denk ik. Dus dit kan door u, neem ik aan, worden vastgesteld als volgt. Ja. Punt 4 is een punt dat nog voor een stuk een uitvloeisel is van de coronapandemie die ons de voorbije periode heeft getroffen. Namelijk de periode waarin dat een aantal van de raadszittingen noodgedwongen niet fysiek konden doorgaan, maar online. En zoals u weet is dat telkens moeten gebeuren op basis van een burgemeestersbesluit, omdat in de geldende regelgeving niet voorzien was dat gemeenteraden niet fysiek zouden vergaderen. Dus het is telkens met een burgemeestersbesluit opgelost geworden. Nu heeft men natuurlijk wel vanuit hogere instantie geoordeeld dat daartoe eigenlijk burgemeestersbesluiten niet zouden mogen worden gebruikt in de toekomst. En vandaar dat men eigenlijk de opdracht heeft gegeven om de huishoudelijke, mocht men daarvan gebruik willen maken, van de huishoudelijke reglementen aan te passen in die zin dat in het huishoudelijke reglement uitzonderlijk de beslissing kan genomen worden om af te wijken van het principe van fysieke vergaderingen en dus over te gaan naar digitale of hybride vergaderingen. Dus dat is de wijziging die in het huishoudelijk reglement is opgenomen, zodanig dat dat, hopelijk moet het zich niet voordoen, maar mocht het toch zijn aangewezen, dat het dan eigenlijk via het huishoudelijk reglement kan worden aangepast. Dus de vraag is eigenlijk om goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement in de aangepaste versie, die dus ook in bijlage is toegevoegd. Kan dit worden goedgekeurd? Ja, oké, dank u. Dan het volgende punt is een kennisname, namelijk de gouverneur heeft een besluit genomen en dat besluit hield in dat de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 en 25 april, waarbij geweigerd werd aan gemeenteraadslid Jeroen Ooms om de notulen en bemerkingen en ideeën van de Rijke Vorstel Informeert vergaderingen van deze legislatuur, om die aan hem te bezorgen, om dat dus te vernietigen. Dus daarvan nemen we kennis. Punt 6 dan, de gemeente.
Jeroen? Ik vraag me eigenlijk nog altijd af, waarom werd er initieel geweigerd om die documenten vrij te geven?
Ja goed, ik denk dat dit nu eigenlijk ook niet voor ligt. De burgemeester heeft dat ongedaan gemaakt, wat ook de beweegreden was om dat in der tijd niet te geven. Denk ik dat in deze weinig ter zake doend is, aangezien dat het geweigerd is. Dus met andere woorden, dat je er wel inzage in hebt. Dus, goed.
Waarom moet dat dan, moet dat zo gespot worden?
Ja,
nee, dat is.
Het is deze kennisname, dus voorzitter, ik neem aan dat punt hier afronden.
Ja, ik bedoel. Goed. Punt 6 dan, de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. Daar is een schoolraad geweest op 8 juni en daar is een verslag van. En daar zijn een aantal protocols op behandeld. Het woord is aan de scheep van onderwijs, Peter Janssens.
Ja, er is inderdaad een schoolraad geweest in 8 juni. Nu, voor alle duidelijkheid, ik was daar zelf niet bij. Maar ik weet, en u kan het lezen wat daar beslist is, het gaat eigenlijk vooral over de factuur, een wijziging in het schoolreglement, lespakketten zijn daar besproken, en dan het lokaal boven de kinderclub zal nu ook gebruikt worden als klaslokaal. Het idee daarachter is eigenlijk, dat wil ik u wel meegeven, dat we nu in het vijfde en het zesde studiejaar hebben we daar eigenlijk twee klassen. Het vijfde heeft twee klassen, het zesde studiejaar heeft twee klassen. We gaan die laatste graad ontdubbelen, dus er komen eigenlijk drie klassen op, ik geloof, 8 uren per week na, die ze dan wel in een normale of in een twee klas situatie zouden hebben. Met de bedoeling om een beetje meer te kunnen differentiëren naar de voorbereiding, naar het secundair onderwijs en elk kind een beetje de kans te geven om het maximum uit zijn vermogen te halen. Dat is het idee erachter, maar daar hadden ze plaats voor nodig en die lokalen stonden op dat moment leeg. Dus ik denk dat een win-win situatie is.
Goed, kunnen wij dieden?
Ja, ik zie hier eigenlijk de tweede schoolraad op rij dat de maximumfactuur verhoogd wordt. Ik begrijp, alles wordt duurder, de inflatie en dergelijke. Maar we zien daar bij punt 1 5 euro verhoging van die scherpe maximumfactuur naar 95 euro. Maar bij de tweede staat er niet bij hoeveel dat naar omhoog ging. Ik had ook mijn huiswerk kunnen doen en gaan terug scrollen, maar. En zitten wij daar? Heb jij een idee hoe dat we daar zitten op het Vlaamse gemiddelde dan ondertussen? Oké, dank u.
Goed, Jeroen.
Ik heb nog een vraag hier rond. Want het arbeidsreglement dat we in mei goedgekeurd hebben, het ABOC, dat bevat geen handtekening van syndicale organisaties. Onze fractie vroeg toen of dat er niet op moest. En de schepenen bevestigden toen dat niet moest. Ondertussen hebben wij navraag gedaan bij VSOA en de provincie. En blijkbaar is dat wel degelijk verplicht. Dus het huidige arbeidsreglement is dus nu, dat is niet legitiem. Welke communicatie is er al van ontvangen?
U hebt er blijkbaar communicatie over gehad. Het is natuurlijk, ik val hier wat dat betreft een beetje uit de lucht, want volgens mij is het niet strikt noodzakelijk. U hebt daar andere informatie nodig. Het was praktischer geweest als u mij die had bezorgd en dan had ik daar met alle plezier op geantwoord.
Ja, het is met een mail en ik denk als dat vorige week gingen doen. Dus.
Ja, maar ik lees met een mail elke dag. Hè.
Ja, dan zal het gaan komen.
Goed. Oké, bij deze kennisname van dat verslag van die schoolraad en de goedkeuring van de bijhorende protocols. Dan uit punt 7 is de grondverwerving in het kader van het aanleggen van een verbindingsweg die zou worden gerealiseerd tussen de Oosmalse Steenweg en de sportzone Zonzijde. Het creëren van een trage weg om toe te laten dat gebruikers van die sportzone op een veilige manier die zone kunnen bereiken. Dit is voor een stuk ook een uitvloeisel van het BPA De Valk, zoals het eigenlijk al in 2005 door de gemeenteraad is goedgekeurd. En momenteel ligt een ontwerpakte voor van commissaris Toon Huibrechts van de afdeling vastgoedtransacties om dus inderdaad een strook grond ter hoogte van Oosmalse Steenweg 76 te verwerven om dus die weg te realiseren. Dus het voorstel van besluit is om goedkeuring te verlenen aan die grondverwerving. Die bestaat in totaal uit een oppervlakte van 130 vierkante meter. En dan de ter zake ingediende ontwerpakte, zoals die door de commissaris Toon Huibrechts is opgemaakt, dat die wordt goedgekeurd. En dat dus die akte verleden wordt door Toon Huibrechts. En die zal dan ook ineens optreden als instrumenterend ambtenaar. En, excuseer, dan zitten er nog twee artikelen aan. Verbonden namelijk dat de commissaris gemachtigd wordt om die akte en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het gemeentebestuur en dat de kosten verbonden aan deze opdracht ten laste zijn van de gemeente Rijkenvorsel. Kan dit worden goedgekeurd? Tieden.
We gaan akkoord, maar ik wil een kleine tip geven nog om het daar nog veiliger te maken. Elke keer als ik daar passeer aan de Valk zelf, dan zie je wel bijna een accident gebeuren met die auto's die daar schuin geparkeerd staan, recht tegenover de Valk, terwijl eigenlijk aan de overkant een heel grote parking is die niet vaak helemaal gevuld is. Dus mensen willen zo dicht mogelijk bij de deur parkeren om te gaan sporten, vind ik altijd frappant. Misschien moeten we daar gewoon één of twee minder valide parkeerplaatsen van maken en de rest schrappen of nog wat fietsstallingen.
Misschien even kort zeggen dat die parkeerplaatsen weggaan daar.
Oké, voilà.
Dat wordt een groene zone.
Dan hebben we een antwoord.
Ja. Goed. Kan dit punt worden goedgekeurd? Ja. Dan de Kapelberg op Achtel. Daar is een erfpacht van de kerkfabriek aan de gemeente met voorkooprecht. Dat dient te worden goedgekeurd. Het woord is aan de schepen Karel Geens.
Ja, we kennen allemaal Achtel. Hè, een van de mooiste plaatsjes in onze gemeente. En de Kapelberg is toch een mooi stukje erfgoed. En we hebben eigenlijk... we hebben regelmatig oorlog met de kerkfabriek en we stellen eigenlijk vast samen met hun dat het voor de vrijwilligers eigenlijk moeilijker en moeilijker wordt om de Kapelberg te onderhouden volgens de regels van de kunst en ook de bomen die daar staan goed te onderhouden. En dan zijn we eigenlijk aan het praten met de kerkfabriek en tot besluit gekomen dat het beter zou zijn dat het onderhoud en het beheer daarvan bij de gemeente komt. En vandaag deze erfpachtovereenkomst met voorkooprecht, dus dat geeft ons de kans om binnen 27 jaar eventueel de Kapelberg ook effectief te verwerven van de kerkfabriek. En dus volgens de regels van de kunst daar het onderhoud te voeren, zodat deze historische plek toch zijn waarde kan behouden in onze gemeente. Dat geeft het volgende voorstel van besluit. Artikel 1, de voorliggende ontwerpakte betreffende de kosteloze erfpachtovereenkomst voor 27 jaar, betreffende de Kapelberg opgesteld door notaris Verlinde, wordt goedgekeurd. Artikel 2, de akte zal verleden worden voor de notaris ten zijne adres. En artikel 3, de voorzitter van de gemeenteraad en de door de algemeen directeur via delegatie aangeduide ambtenaar worden gemachtigd de akte en alle daarop betrekking hebben de stukten te ondertekenen. Kun je dat er nog vragen bij zijn?
Dieden?
Ja, ik een bezorgdheid eerder. Gaan wij alles nog eigenlijk kunnen managen? Komt maar meer bij, ook het volgende punt, komt meer en meer bij. De kosten stijgen radicaal snel, ook arbeidskosten. Ik heb de indruk dat mensen geraken in paniek en willen van hun dingen maar vanaf en gaan dan bij de gemeente aankloppen om... gaan we dat kunnen managen? Ik hoor in Leeuw bijvoorbeeld dat er een groot project met een kapel even on hold wordt gezet. Jammer genoeg, heeft dringend restauratie nodig, maar de gemeente kan het op deze moment niet happen. Ik hoor het Hest op den Berg dezelfde verhalen. Gaan wij dat nog blijven kunnen managen? Want
Mm-hmm. Het gaat daar dus enkel over de kapel Bergen, niet over de kapel zelf. Ja. Hè? Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag, maar omdat we toch het historische belang daarvan inzien, gaan we daar toch alles op inzetten dat dat correct onderhouden zal worden. En ik denk ook dat misschien dat iets minder onderhoud zal vergen, want we moeten vooral dat bomenbestand behouden. En die zullen eigenlijk moeten profiteren van de meststof die zij krijgen, van de bladeren en eventueel gras dat misschien blijft liggen. Dus dan moeten we nog eens grondig bekijken hoe dat we dat juist gaan doen. Maar ik denk dat dat wel moet lukken. Ja.
Ja. Dank u.
Goed. Dat kan worden goedgekeurd. Ja. Dan het volgende punt, het punt 9, betreft de aankoop van de parochiezaal in Sint-Josef. En hier wordt formeel nu de goedkeuring van gevraagd, nadat dat principieel al de goedkeuring gevraagd was in de Raad van juni, denk ik. Het woord is aan Scheep Karel Geens.
Ja, zoals gezegd door Wim was dat in juni principieel goedgekeurd hier. We kennen allemaal de parochiezaal en ook denk ik het belang daarvan voor onze verenigingen. En zeker de verenigingen van Sint-Josef, die toch de laatste tijd vaak kwamen aankloppen bij ons van ja, hoe zit het daarmee, wanneer kunnen we terug gebruik maken van deze zaal. Het heeft al wat tijd gevergd om tot een akkoord te komen met het dekanaat Noorderkempen. Zij zijn immers de eigenaar, maar ondertussen zijn we rond en hebben we eigenlijk de zaal, kunnen we vandaag de verkoop of de aankoop van deze zaal voorleggen aan de gemeenteraad voor het bedrag van €125.000, inclusief erelonen van ongeveer €5.000. Ja, dat geeft eigenlijk het onderstaand voorstel van besluit dat we vandaag goedkeuring verlenen aan de verwijning van de parochiezaal, dat de ingediende ontwerpakte opgemaakt door de notaris wordt goedgekeurd en dat ook hier de akte zal verleden worden bij de notaris en artikel 4 door de voorzitter van de gemeenteraad en een bij delegatie aangeduide ambtenaar. Kun je dat hier nog vragen bij zijn?
Goed. Jeroen?
We zien maatschappelijk nut van een aankoop en het is een heel goeie deal. Voor de gemeenteraad dienen we wel een amendement in om de studie te bestellen, om een duidelijke kostennota uit te maken, alvorens we aan renovatie of afbraak zouden beginnen. Is de visie van het college nog altijd om de huidige zaal op te lappen en terug in gebruik te nemen?
Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus een van onze architecten is dat aan het bekijken. Hè. Dus we hopen daar zeker eind deze maand uitsluitsel over te hebben. En je gaat een lijst maken met wat er aan die zaal moet gebeuren of kan gebeuren. En dan zal het college beslissen wat er dringend nodig is. Hè. Brandveiligheid bijvoorbeeld, een aantal maatregelen voor de energie waarschijnlijk. Dus we gaan de zaal een beperkte renovatie geven dat ze terug kan gebruikt worden. Ja.
Is het welkom om dat eventueel mee te delen met de gemeenteraad dan, als het dat geweten is?
Maar ik denk op zich dat dat geen probleem is, inderdaad. Ja.
Principieel kunnen wij vanuit onze fractie alleen akkoord geven dat we een gefundeerd kostenplaatje zien voor het geheel. De zaal moet zeer grondig gerenoveerd worden om een hedendaags parochiecentrum van te maken. De verwarmingskosten gaan de pan uitswingen en onze vereniging gaan in de kou blijven zitten. We vrezen dat we ons in een kostelijk en blind renovatieavontuur gaan storten. Daarom gaan wij ons op dit agendapunt onthouden.
Ja, dat is natuurlijk inderdaad, jongen, goed recht. Nu, het is ook geen zaal die constant in gebruik is, dus je moet ook je renovatie en je isolatie en dergelijke ook bekijken naar lang het gebruik van die zaal. Hè. Je kunt die misschien heel zuinig maken, maar als ze niet zo vaak gebruikt wordt, is het misschien goedkoper om iets minder te doen. Ja, dat moeten we allemaal grondig bekijken. Maar we zien zeker het belang voor de verenigingen van die zaal en dat telt voor ons. Ja.
Goed, gelet op de vaststelling dat het niet...
Wij delen de bezorgdheid ook wel omtrent het Kempen 2030 verhaal. Hè. We nemen iets mee op in ons patrimonium, waarmee ik vermoed dat alle efforts die we doen hier en hiernaast en in al die gebouwen, wat er niet gedaan gaan worden. En ik denk, als ik mijn woning, die wordt ook niet elke dag 24 op 24 gebruikt. Dat is ook vooral na de werkuren. Maar ik word wel verplicht om daar te isoleren en zuinige verwarmingstoestellen terecht. Maar hoe kunnen we dat als gemeente maken om dan zelf zo goedkoop mogelijk te gaan renoveren? Dat vind ik een beetje bizar. Uiteraard, we willen, en heb ik vorige keer denk ik exact hetzelfde gezegd, we willen verenigingen uit Sint-Josef of Rijkenvorsel niet in de kou laten staan. Maar dat gaan we volgens mij deze winter wel doen als we als we dat niet, of volgende winter, als we dat niet terdege aanpakken.
Wacht eerst even op de raming. Laat ons bezien wat er moet gebeuren, wat dat die kosten zijn. En laat ons daarna die discussie voeren over isolatie, ja of nee.
Ik weet niet dat er een discussie over gevoerd moet worden over isolatie.
Ja, maar op het ogenblik weten niet wat er zal gebeuren in met parochiezaal van Sint-Josef. De raming zal gemaakt worden, er zal van alles in staan, er zal misschien veel of minder veel te doen zijn. We zullen dan aan de hand van die raming een beslissing nemen op het schepencollege. Dus misschien zei u al, is uw opmerking terecht of niet terecht, naar gelang de beslissing die genomen wordt. Hè.
Maar het moet wel voldoen aan de normen en de eisen van de wetgeving, denk ik.
Ja, dat zal wel zijn. Hè. Dat kan niet anders. Goed. Het is voor de veiligheid.
Oké, maar op dit moment ligt enkel de aankoop voor. Nu, gelet op het feit dat er toch wel wat opmerkingen en vragen zijn, stel ik voor dat we formeel hierover gaan tot een stemming met betrekking tot dit punt.
Ja, akkoord.
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 Akkoord. Akkoord. Akkoord. Wij gaan hier akkoord met een aankoop, maar wij zouden inderdaad ook wel graag het debat van die raming die dan komt op de gemeenteraad voeren en dan niet tot het scheepcollege laten worden. Dat we daar samen over kunnen denken.
Akkoord.
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 Onthouding.
Onthouding.
Akkoord.
Akkoord.
En akkoord. Het agendapunt 10 betreft compartimentering en het verbouwen van het sanitair van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. En hier ligt voor dat wij de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren. Het woord is aan de schepen, Peter Jansen.
Ja, dat is geen nieuw dossier. Dat gaat over de toch wel nodige werken die moeten gebeuren in het gebouw van De Wegwijzer. Het is al eens gegund geweest, maar toen waren er geen inschrijvingen. Dit is eigenlijk een herhaling in de hoop dat er op dit moment wel mensen inschrijven om daar de nodige werken te doen.
Tiede.
Is dat volledig via Agion gesubsidieerd geraakt ondertussen?
Die subsidiëring is aangevraagd, maar ik heb er nog, denk ik, geen concrete bedragen zien passeren. Maar dat wil ik wel nakijken, verwijs je dat wilt. Dat durf ik nu niet 100% zeker.
Ik heb dat dit in een collegeverslag zien passeren.
Die subsidie is aangevraagd, maar... Ja.
Goed. Jeroen?
Er just had het nog over een school dat 2 extra klaslokaal wilt gebruiken uit de kinderclub. Navraag bij de leraars geeft ook aan dat de school nou letterlijk uit haar voegen barst. Nu blijkt dat we weer veel geld moeten steken om het gebouw weer maar eens op te lappen. Het stop is op een dure kool niet meer waard. En het wordt tijd dat de beleidsmakers dit ook gaan inzien. We vragen daarom om eens met alle actoren rond de tafel te gaan zitten voor een herlokalisatie van de school. We gaan dat punt echter wel goedkeuren, want een dringende renovatie dringt zich aan.
Goed. Ik wil daar even iets op zeggen. Ik vind dat een goed punt. Er is ook voorzien om samen met schoolbestuur en de technische diensten samen te zitten, kijken wat de mogelijkheden daarbinnen zijn. Een nieuwe school moeten we misschien ook eens overdenken, maar de bedoeling is dat we daar met alle actoren samen zitten. Dus dat gebeurt eigenlijk, dat is eigenlijk al bezig. En in de loop van september zullen wij die eerste vergadering hebben.
Goed. Oké, dus het punt zelf, namelijk het goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze, begrijp ik dan dat de raad zich voltallig hierachter kan scharen. Ja. Goed, dank u wel. Dan het punt 11, de ILV Noorderkempen werkt. Daar is een jaarverslag en de dotatie over 2021. Dat dient te worden goedgekeurd. Het woord is aan schepen Bert van Genechten.
Ja, dus ILV Noorderkempen werkt. Is telkens al een beetje uitgebreid naar andere doelen en ook meer welzijn ondertussen. Onder andere gezinsarmoede wordt daar behandeld, jongerenwelzijn, GBO, geïntegreerd breed onthaal. En e-inclusie zijn er dan een paar van. Dan is er een jaarverslag gemaakt van hetgeen dat er gebeurd is. Dat hebben jullie allemaal kunnen inzien. Ook die dotatie is dan berekend en die ligt dus voor. Het voorstel van besluit is dus als volgt. De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2021, inclusief het financiële verslag van de interlokale vereniging Noorderkempen werkt goed. Artikel 2. De gemeenteraad keurt de dotatie van 6.000 en 5,51 euro goed aan de interlokale vereniging Noorderkempen werkt voor het werkingsjaar 2021.
Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Dan diezelfde ILV Noorderkempen werkt. Daar is een samenwerkingsovereenkomst tussen die ILV en de partners in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. En dit punt ligt ook voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad. Bert.
Ja, dus we hebben in het verleden al een goedkeuring gegeven aan het voortraject van digibanken. Dat was vanuit het departement Werk en Sociale Economie. Dit voortraject is afgelopen in mei en dat was een eerste verkende fase die door de werkgroep werd uitgevoerd. Nu komt een volgende fase eraan en dat is de fase van de implementatie van die digibanken. En die gaat lopen tot eind 2024. Buiten die digibanken hebben we als doel om mensen die niet in staat zijn van ICT-materiaal aan te kopen, van die dan in staat te stellen of van die van een laptop of iets anders dus te huren. En dat is een eerste ding. Het tweede ding is er ook een ondersteuning naar de werking toe. Stel dat er dus mensen zijn die niet onderlegd zijn op het gebied van het gebruik van een laptop, dan is er ook de mogelijkheid om mensen van Bigo uit te nodigen om hun problemen mee te komen oplossen thuis. En dan is er ook nog een opleidingsfase die ook voorzien wordt om opleiding te geven aan de mensen die dan gebruik gaan maken van die laptops. Om die implementatiefase te kunnen bekostigen, kunnen we ook een subsidie krijgen. Die moeten we weer aanvragen en daarvoor dient deze samenwerkingsovereenkomst dan weer om die implementatiefase aan te vragen bij de hogere overheid. Dus als voorstel van besluit, enig artikel. De voorliggende samenwerkingsovereenkomst met EVL Noordkempen, dat is ILV, ik zeg altijd verkeerd, Noordkempen werkt en de partners in het kader van de uitbouw van het lokaal inclusiebeleid wordt goedgekeurd. De algemeen directeur en de voorzitter worden gemachtigd om namens het lokaal bestuur voorstel te onderschrijven.
Goed, kan dus deze samenwerkingsovereenkomst worden goedgekeurd? Ik begrijp om dus in een later fase bepaalde doelgroepen toegang te geven tot het digitale veld, bij wijze van spreken, zowel op het vlak van materiaal als van software, om dat dus inderdaad voor die mensen ook toegankelijk te krijgen. Kunnen we dit goedkeuren? Ja, oké. Dan een aantal permanent aanvullende politiereglementen. Ten eerste één aangaande de voorrangsregeling op de wegversmallingen in de Veldstraat. Het woord is aan Karel Geens.
Ja, we hebben allemaal gemerkt dat ze aan het werken zijn in de Veldstraat, of toch verschillende mensen onder ons. En als wij in Boudekom wegenwerken doen, dan nemen wij ook altijd snelheidsmilderende maatregelen. En daarom gaan we hier twee wegversmallingen aanleggen. En vandaag gaan we de voorrangsregeling goedkeuren op die wegversmallingen. En die vinden we terug in artikel 1, dat stelt dat op de Veldstraat ter hoogte van de wegversmallingen aan huis nummer 16 en 62 in de richting van de Hooiweg geldt, de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. Op Veldstraat ter hoogte van dezelfde huisnummers in de richting van de Parren geldt, de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders uit de tegenovergestelde richting. En dan hebben we artikel 2, dat stelt dat overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende het wegverkeer. Artikel 3, het besluit treedt in werking vanuit de bekendmaking. En artikel 4, bezorgt een afschrift aan onderstaande diensten. En het reglement wordt via artikel 5 ook ter kennis gegeven aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zijn hier nog vragen bij?
Dit kan worden goedgekeurd. Ja. Dan een volgend punt is een permanent aanvullend politiereglement over een wegversmalling ter hoogte van Mopperstraatje Looiweg. Karel?
Ja, ook hier werken op veel. Dus we weten allemaal dat er een wegversmalling was aan Mopperstraatje via een Molenbak. Dat was een tijdelijke opstelling die momenteel is beoordeeld en minpunten heeft gekregen. Het was niet zo ideaal. Ik denk ook dat dat hier wel eens aan bod is gekomen. En ter vervanging komt een vernieuwde wegversmalling, die ook is overigens met de politie en de brandweer, want zij moeten natuurlijk kunnen passeren daar. En die permanente wegversmalling krijgt aan de kant van het Mopperstraatje een okerkleurige fietsstrook van 1,5 meter breed, zodat de fietsers die op de Hooiweg rijden ook veilig kunnen passeren daar. Maar het houdt ook in dat verkeer komt uit het Mopperstraatje, voornamelijk fietsers, maar ook voetgangers, moeten stoppen als ze aan de Hooiweg komen. Maar dat geldt ook voor de Lijsterstraat. Want er komt ook een parkeerverbod aan de kant van Marijnissen, zal ik het maar noemen. We weten allemaal wel waar dat is, denk ik. De doorgang wordt daar ongeveer 3,5 meter. Maar een voorrang van rechts pakken wordt dus gevaarlijk in de toekomst met de nieuwe wegversmelding. En daarom wordt de voorrang daar opgeheven. En dat geeft eigenlijk onderstaand voorstel van besluit op Mopperstraatje en Leijsterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Looiweg geldt, de bestuurders moeten vorm verlenen, de plaats waar de bestuurders moeten stoppen en vorm verlenen wordt aangeduid en gesignaleerd met verkeersbord B1 en wegmarkeringen. Op Looiweg ter hoogte van het kruispunt met de Leijsterstraat geldt, de bestuurders hebben voorrang. Ook gesignaleerd met de juiste verkeersborden. Artikel 3 op Looiweg vanaf Mopperstraatje tot Looiwegwas nummer 10. Aan de kant van de parenhuisnummers geldt het parkeren is verboden. Het begin en einde wordt met de juiste borden aangeduid. Ook hier worden de overtredingen gestraft volgens de wetten op de politie op het wegverkeer. Het besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. Een afschrift zal worden bezorgd aan de juiste diensten. En het reglement wordt ook volgens artikel 7 ter kennis voorgelegd aan het departement mobiliteit en openbaar werken. Zijn hier vragen bij?
Ja.
Aldert.
Ja, als ik het goed begrijp, dan is dus eigenlijk heel de Looiweg op alle straten voorrang van rechts, behalve, dat gaat nu dus veranderen, behalve op die straat, Leijsterstraat.
Dat klopt, ja.
Geeft dat nu geen heel gevaarlijke situatie? Want de mensen zijn er nu jaren gewoon, allee, ik zou denken, oftewel doe de volledige straat hetzelfde. Op één plaats, ik vind dat heel raar. Mm-hmm.
Ja, natuurlijk gaan we vandaag dit reglement voorleggen en die versmallingen daar uitvoeren. Vorm van rechts komt meer en meer ter discussie te staan in heel Vlaanderen. Het werd in het verleden gebruikt als snelheidsremmer. Is dat nog van deze tijd? Ja, daar kunnen wij misschien vragen bij stellen. En dat is zeker iets in de mobiliteit van zal moeten bekeken worden met de specialisten. Hè. Hoe gaan wij om in de toekomst met vorm van rechts? Gaan wij daar in de toekomst dat verder afbouwen, al dan niet? Dat gaat moeten bekeken worden. Ja. Natuurlijk, als we dat hier gaan uitvoeren, gaat er ook de nodige communicatie aan vooraf gaan en de nodige borden. Een bestuurder moet altijd de borden in de gaten houden. Maar daar ga ik toch van uit. Hè. Ik hoop dat iedereen dat goed doet.
Ik denk dat op de andere plaatsen dat dikwijls ook een heel gevaarlijke situatie is met die voorrang waar is. Dus ik vind dat heel raar dat je dat op één plaats gaat doen. Ik weet niet, ik heb daar een dubbel gevoel toch bij eigenlijk.
Misschien een klein verschil hierbij is dat we daar met een brandweerkazerne zaten en dat daar wel met momenten gevaarlijke situaties waren als die moeten uitrukken. En daar de mensen die parkeerden ook nog eens aan de zijkanten, dus je zat daar eigenlijk met een heel compact complex gegeven en dan is er eigenlijk in samenspraak met het studiebureau en met de diensten die daar heel veel de conflict situaties eigenlijk geconstateerd hebben, is deze eigenlijk eruit gekomen. Dus dat is misschien het verschil met de andere straten die natuurlijk op de Looiweg uitkomen, dat je daar toch een ander, iets of wat andere situatie krijgt. Maar je hebt natuurlijk een punt, en ja, Carol haalt dat hier terecht aan, hè, dat gaat naar de toekomst toe nog wel misschien iets zijn dat overal bekeken gaat worden.
Oké, dank u wel.
Goed. Kunnen wij dit dan goedkeuren? Ja. Oké. Dan het punt 15, ook een permanent aanvullend politiereglement, en dit betreft dan het parkeerbeleid op een gedeelte van de Molenakkers. Carol.
Ja, inderdaad. School begint morgen, een belangrijke periode. We hebben dat in het verleden vastgesteld en ook de buurtbewoners kwamen dat ook melden bij ons dat de verkeerssituatie in de Molenakkers niet altijd ideaal was. Er werd aan twee kanten geparkeerd van ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen. En dan werd die straat wel eens geblokkeerd en ondertussen is er wel een tweede uitgang. Maar heel veel mensen willen natuurlijk nog via die zijde ook kunnen wegen. En hebben eigenlijk binnen het college dat bekeken en met de politiediensten. En daarom vandaag het voorstel om aan de ene kant van de straat een parkeerverbod in te voeren, zodat er toch altijd voldoende ruimte is in die straat om te kunnen passeren. En ook mochten er de huisvesteldiensten moeten passeren of inderdaad een brandweerwagen, hopelijk niet, maar het kan altijd. En misschien ook maar eens een oproep aan ouders in het algemeen om toch zo vaak mogelijk met de fiets naar school te komen en hun kinderen te brengen. Dus vandaar volgend voorstel van besluit. Artikel 1 op Molenakkers van huis nummer 7 tot 23 wordt de volgende maatregel ingevoerd. Stilstaan en parkeren is verboden. Het begin, de herhaling en het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid met de juiste verkeersborden. Op Molenakkers van kruispunt Molenakkers-Bammolenweg tot aan het kruispunt ter hoogte van huis nummer 7 wordt volgende maatregel ingevoerd. Het is verplicht te parkeren op de rijbaan. Ook hier zal dat met de nodige borden worden aangeduid. Artikel 3, ook hier de nodige bestraffingen volgens de juiste wetgeving. Artikel 4, het besloten tred in werking naar de bekendmaking. En ook hier via artikel 5 een afschrift aan de juiste diensten. Had hier nog vragen bij zijn? Of?
Jeroen.
Ik vind het frappant om te lezen wat een heel historie van deze agendapunt is. Het eerste contact was van 4 november 2019. In het collegeverslag van 1 februari 2021 is er beloofd om een parkeerverbod in te stellen. En op 1 juli 2022, en dus na 17 maanden, komt er terug een klacht binnen en wordt er pas werk van gemaakt. Ik kan dus alleen maar concluderen dat er een gebrek aan laksheid is. Hoe komt het dat zoiets zo lang is blijven liggen?
Ik vind het fijn dat je dat zegt, Jeroen. Een gebrek aan laksheid, inderdaad. Ja. Want wij zijn niet laks. Hè. Punten die moeten goedgekeurd worden, hebben vaak een heel lange leidersweg in de gemeente. Moeten met de nodige diensten worden besproken. Soms worden er ook zaken ja, wat vertraagd door omstandigheden die niet...
Maar je kunt toch alleen maar zeggen van ja, dat is blijven liggen. Want er is pas actie gekomen nadat er nog eens klacht is ingediend.
Ja, we gaan ook af van adviezen natuurlijk. Hè, en we gaan ook zelf kijken. En op een gegeven moment zeggen van, nou ja, we moeten dat nu aanpakken. En dat hebben we nu gedaan. Dus inderdaad, een gebrek aan laksheid. Dat is juist gezegd.
We zien dat er op de berm in de gevraagde zone paaltjes zijn geslagen in het openbaar domein. Zijn deze geplaatst door de gemeente?
Ik kan dat niet van buiten zeggen, maar het is wel verboden op de berm te parkeren ook, inderdaad.
Ga je het college die paaltjes dan ook wegnemen?
Dat zal ik moeten laten nakijken. Of dat deze dienst die heeft gezet, ja of nee.
Oké. Wij zijn van mening dat er onvoldoende parkeergelegenheid is aan de kleuterschool het mogelijke. Wij begrijpen de noodzaak om het gebruik van auto's te verminderen en naar school te fietsen aan te moedigen. Maar dat doen we door de dorpskern veiliger te maken en niet door burgers te pesten voor het moeilijker te maken om het parkeren. Dus we gaan ons eigen onthouden op deze punt.
Dat is uiteraard jongen, goed terecht en ik vind dat ook goed dat je dat zegt. Hè. Moeilijk maken om te parkeren. We gaan binnenkort hier parkeerplaatsen bij creëren in Rijkenvorsel. Ik denk dat we als bestuur in het verleden altijd hebben gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen. En ook in onze schoolomgeving. Hè. Als wij daar gaan kijken met de opzichte verkeerskunde en zo, dan zijn zij lyrisch over hoe goed het daar is ingericht. Goed, moet jij ook in straten dubbel parkeren? Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we misschien nog eens 50 of 100 meter verder gaan. Hè. Meer parkeerplaatsen creëren in de omgeving, dat kan daar gewoon niet. En ja, misschien als wij hier het gemeentehuis gaan verbouwen en die een tuin heraanleggen, misschien geeft dat ook nog ruimte. Hè? Dus, goed.
We hopen het, hè.
Goed. Begrijp ik dat we dan best overgaan tot de stemming? Goed.
Akkoord.
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 Akkoord, maar wij hopen wel niet dat een tuin vervangen wordt door parking.
Ja, maar de tuin zelf natuurlijk niet alleen. Hè?
Akkoord.
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 Onthouding.
Onthouding. Akkoord.
En akkoord. Dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agendapunten. Zoals gezegd, waarvan we 2 in openbare zitting behandelen en straks 1 achter gesloten deuren. De punten werden ingediend door raadslid Jeroen Ooms, dus ik stel voor dat hij het punt 16 op deze agenda, namelijk de aanpassing van het belastingreglement op het bewaren van goederen, even kort inleidt.
We hebben een belastingsreglement op het bewaren van goederen. Er is naar onze mening echter een hiaat wat betreft bewaring van fietsen en bromfietsen. Vanaf dat een fiets langer dan 30 dagen bewaard wordt in het gemeentemagazijn, wordt er een administratieve kost van €175 aangerekend. Dit is naar onze mening buitenproportioneel. Daarom vragen we een lichte aanpassing van het belastingsreglement. We willen de termijn van het kostenvrij ophalen van fietsen en bromfietsen optrekken naar het eerstvolgende moment van openbaar verkoop. Dus voorstel van besluit. Artikel 4, paragraaf 1 van het belastingsreglement op ophalen en bewaren van goederen wordt gewijzigd naar... De belasting is niet verschuldigd voor het ophalen en bewaren van fietsen en bromfietsen die ontvreemd worden en waarvan de eigenaar van de fiets of bromfiets werd aangetroffen. Deze zelf komt ophalen in de gemeentelijke opslagplaats en dit binnen een termijn vanaf in bewaarneming tot aan de eerstvolgende gemeentelijke openbaar verkoop. Artikel 2 voor het ophalen en bewaren van goederen waarvan sprake is in artikel 1408, paragraaf 1 van het gerechtelijk wetboek.
Goed, het woord is aan Schepen-Karel Geens.
Ja, ik moet ook wel zeggen, Jeroen, dat het punt ook destijds op deze manier is goedgekeurd door jullie fractie, hè, samen met heel de raad. Maar natuurlijk, je kunt altijd van mening veranderen. Dat gebeurt, hè, bij de beste mensen. Nu, momenteel is de financiële dienst bezig met het reglement tegen het recht te houden. Hè. Onze reglementen worden regelmatig allemaal eens bekeken. Zijn zij nog correct? Zijn zij nog hedendaags? Dus binnenkort gaat het reglement hier aan de raad worden voorgelegd met een aantal wijzigingen. En mogelijk is een wijziging van die bewaartermijn van eigendommen op zijn plaats. Hè. Dat is momenteel allemaal bekeken door de diensten. Dus vandaag gaan we het niet meer goedkeuren, omdat we onze diensten de tijd willen geven om alles goed na te kijken. Maar misschien staat die wijziging op een of andere manier erbij in en kunnen jullie het dan ook meer goedkeuren de volgende keer.
Mag ik een bijkomende vraag stellen? Hoe zijn dat dan fietsen die verkeerd geparkeerd zijn, die worden in beslag genomen? Of zijn dat fietsen die in de week liggen? Of in de, als een fiets 30 dagen daar netjes in de fietsenstalling staat, wordt die toch niet in beslag genomen? Of?
Nee. Het gaat eerder over fietsen die gevonden worden, hè, of die aan een lantaarnpaal worden vastgebonden en dan een tijd staan bijvoorbeeld, en die wordt opgehaald, of inderdaad in de beek, of binnengebracht dat de politie die heeft gevonden aan een diefstal of zo. Het gaat eigenlijk over zo'n zaken. Ja. Hè. Natuurlijk, als een fiets een jaar lang in een fietsenstalling staat, dan wordt je er ook weggehaald. Hè, maar
dan ziet hij er ook niet meer fris uit, denk ik. Ja.
Goed, is formeel de stemming over dit punt?
Niet akkoord.
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 Akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
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 Niet akkoord.
En niet akkoord. Dan een extra agendapunt over verkeersspiegels. Jeroen?
Er zijn nog enkele kruispunten in onze mooie gemeente die veiliger voor zowel fietsers en auto's gemaakt kunnen worden door een extra verkeersspiegel te installeren. Als onze burgers een bezoekje aan onze mooie molen hebben gedaan en ze met hun fiets terug richting Looiweg willen pendelen, komen ze op een levensgevaarlijk kruispunt. Met behulp van de verkeersspiegel aan de overkant van de straat zien ze het naderend verkeer vanuit Rijkenvorsel beter aankomen. Maar het verkeer komende van de vaart zien ze hier niet mee. Ik heb al meermaals de vraag gekregen van inwoners om een bijkomende verkeersspiegel te zetten, om de situatie voor de fietsers veiliger te maken. Aan de hoek de Parreveldstraat is er beperkte zichtbaarheid door aan de ene kant een woning dicht tegen de rijbaan en aan de andere kant een hoge haag. Deze baan wordt veel gebruikt voor recreationele fietsers en kinderen die naar Sint-Jozef fietsen. Een verkeersspiegel in beide richtingen zou hier de veiligheid bevorderen. Komende vanuit de Kievitzijde, recht op het kruispunt met de Klundert, staat er een hoge haag om de voorrang naar rechts te geven. Rekening houdend met de Giro en de voetbal die daar liggen, maken veel fietsers gebruik van dit kruispunt. Een verkeersspiegel aan de overkant van de straat zou veiliger zijn om het verkeer van rechts te zien aankomen. Vandaar volgend agendapunt. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om bijkomende verkeersspiegel te plaatsen aan de paal tegenover Potbergstraat, kruispunt de Parreveldstraat en kruispunt Klundert-Kievitzheide.
Het woord is aan Schepen van Mobiliteit, Karel Geens.
Ja, Jeroen, verkeersveiligheid is belangrijk. En je hebt ook in het college al wel eens gelezen dat er soms vragen komen over verkeersspiegels. Maar verkeersspiegels, op advies van de politie, zegt eigenlijk tegen ons van kijk, met spiegels moet je opletten. Want spiegels geven vooral een vals gevoel aan veiligheid. En de afstanden en snelheden van het verkeer worden eigenlijk op die manier vaak verkeerd ingeschat, waardoor dat ook ongevallen kan creëren. En hier zijn we weer met die voorrang van rechts natuurlijk. Op locaties waar die voorrang misschien moeilijk zichtbaar is, moeten we misschien eerder kijken om die voorrang in de toekomst daar weg te halen. En het is vooral belangrijk om op zo'n kruispunt, het kruispunt voorzichtig te benaderen en u de kans te geven om goed uit te kijken. Dus we gaan vandaag niet meegaan in het punt, omdat we dat voor de verkeersveiligheid op politieadvies niet altijd ideaal vinden. Natuurlijk, er staan een rijke voorslag, geef ik toe, in het verleden zijn er al geplaatst. Die gaan we ook niet weghalen, hè. Dat zou het ook verwarrender maken. Maar om gevaarlijke situaties te creëren, dat gaan we momenteel niet doen.
Ja, u zegt dat er de kruispunten overzichtelijk moeten zijn, maar als de hagen tot tegen de straat staan, dan moet je op de weg rijden om te kunnen zien of er iets aankomt. Dus eigenlijk is de richtlijn die u ooit gezegd zijn, dat er 5 meter om de hoeken alles op 70 centimeter moet zijn, dat is bijna nergens. En dat zijn op die punten zeer gevaarlijke kruispunten. Dus daar wordt ook niks aan gedaan om die richtlijnen die je ooit uitgevaardigd hebt.
Jawel, die mensen worden regelmatig aangeschreven en als ik door de unie reageer, gaan we dat zelf doen. Dus,
ik hoor bijna dagelijks op de Parre in de Veldstraat dat er eigenlijk een ongeval gebeurt. Omdat er aan de kant de haag 2 meter hoog staat en dat is ook voorrang van rechts. Dat is wel echt een gevaarlijk kruispunt. Als je daar niks aan doet, heb je vandaag of morgen prijzen.
Dat is een van die mensen die worden aangeschreven. En ik kom er zelf ook regelmatig, dus ik ken het kruispunt die al goed. Dus, ja, je moet voorzichtig zijn. Hè? Je moet daar, als je dat weer voor aanpakt, zijn dat eigenlijk niet verstandig, denk ik. Maar...
Goed, de stemming.
Niet akkoord.
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 Onthouding.
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 Akkoord.
Akkoord.
Niet akkoord.
En niet akkoord. Dan, zoals gezegd, het 18e punt behandelen we straks. Dat betekent dat we dan eigenlijk toegekomen zijn aan de mondelinge vragen. In willekeurige volgorde, raadslid Jacques Jacobs heeft een aantal vragen. Jacques?
Ja, de eerste vraag is: wat is de stand van zaken momenteel in verband met al de masterplannen die in de lucht hangen?
Goed, de verschillende schepen gaan over hun bevoegdheidsdomein. Antwoord. Ja,
zal ik starten?
Ik heb daar nog één puntje bij dat ik daartussen gezet heb. Ik zal hem misschien eerst meenemen. Dan kan degene het over de nuttig over heeft. En hoe is de situatie momenteel van de gemeente met de huurder en uitbater van de cafetaria De Valk?
Ja, wat die bijvraag betreft, Jacques, zijn wij zeker bereid om daar zodanig ook een antwoord op te geven en een concreet antwoord. Maar gelet op de economische belangen van de gemeente stel ik ook voor dat we die bijvraag in de gesloten zitting beantwoorden. Omdat het toch wel bedrijfsgevoelige informatie is, denk ik, die niet zomaar elders aangewend en misbruikt kan worden. Dus het antwoord gaat zich voorlopig beperken tot de hoofdvraag over de masterplannen.
Ja,
oké. Okay. Bedankt.
Ja, goed. Dus wat betreft het masterplan van de site van het OCW, daar werden bevragingen gedaan, zowel intern als extern. Ik vond het wel een beetje frappant dat inderdaad de politieke partij op die externe bevraging niet aanwezig waren. Er was alleen Lut Baks aanwezig, maar voor de rest niemand. Dus maar kijk, dat kan gebeuren. De eerste schetsen werden gemaakt. We zijn nu bezig met te finaliseren wat betreft de schetsen, de voorontwerpen. Eens dat die gefinaliseerd zijn, gaat er één van die ontwerpen dus verder uitgewerkt worden, zodat we komen tot een volledig afgewerkt plan.
Dus kort samengevat, de schetsen zijn in een draft?
Want er zijn verschillende schetsen gemaakt, dan moeten we natuurlijk een scenario uitkiezen en die keuze gaat zo goed als klaar.
Ja, wat dan de Sonsheide en de Zuiderdijk betreft. U weet dat er een studie geweest was van het IOK. Die voldeed niet helemaal aan onze verwachtingen. Maar om nu te zeggen dat die per definitie niet bruikbaar was, is een beetje een brug te ver. Er zitten een aantal goede elementen in. Nu, ik heb op 6 september bij een vervolgbespreking gehad. De bedoeling is dat we op basis van dat eerste plan verder gaan, want het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat het vooruit gaat. Heel concreet zullen een herevaluatie, geen herevaluatie, maar een update doen van de noden van de verenigingen. Dus we gaan opnieuw de verenigingen daarin betrekken, want uiteindelijk sport is er zijn toch heel veel verenigingen die daar actief in zijn. Wat we daarnaast ook gaan doen, is omdat we dat ineens gaan meenemen, en dan kom ik eigenlijk een beetje terug op hetgeen wat Diede er straks zei. In die studie naar de noden gaan we ook een inventarisatie doen van het onroerend patrimonium dat de gemeente op dit moment in bezit heeft. Dus we willen dat allemaal eens oplijsten, kijken wat daar de staat van is, kijken wat daar de bezettingsgraad van is, hoe vaak dat gebruikt wordt en welke uren dat gebruikt wordt. Dus dat we daar eigenlijk ook een heel zicht op hebben om van daaruit naar de ontwikkeling te gaan voor de nieuwe site, omdat het dan heel beheersbaar wordt. En wat we ook gaan meenemen is de duurzaamheid en de energie gaan we ineens ook eens bekijken van hetgeen wat wij hebben. Omdat dat natuurlijk ook wel belangrijk is. Het is niet alleen sport, ook cultuur zit daarin. En van daaruit gaan we een aantal scenario's uitwerken. Ondertussen, maar dat moet ik nog eens bekijken, maar ik zal u daar van op de hoogte houden. Moeten we eens bekijken of we voor die site dan heb ik het over de zonszijden in het bijzonder, of dat we daar niet stilaan moeten beginnen aan een RUP, omdat we daar met een beetje een vervelende probleem zitten, dat de bouwlagen niet ideaal, de mogelijke plaatsen waar gebouwd kan worden, is eigenlijk niet ideaal. Dus dat, men heeft lang gedacht dat we dat met een BPA zouden kunnen oplossen, maar ik denk dat misschien wat moeilijk wordt. Dus dat gaan we bekijken. Daarnaast gaan we ook juridisch bekijken. Dat heeft dan niet zozeer met die masterplannen te maken, maar wel met de uitvoering daarvan. Of dat er nog juridische alternatieve mogelijkheden zijn over gebruik van gronden, moest dat nodig zijn.
Over welke timing spreekt u dat de masterplan dan af is, of af kan zijn?
Ik verwacht die eerste, dus die feedback van de nieuwe scenario's en die opleiding, hoop ik tegen maart, mei te hebben. Dat is een monnikenwerk, hè. Want opnieuw naar al die verenigingen gaan, is iets dat wel wat tijd in beslag neemt, maar ik wil die daar toch wel bij betrekken. Ik denk dat dat belangrijk is, toch zeker voor zo'n dossier. Daar spelen een heel aantal belangen dat zij toch gehoord worden. En we moeten, we hebben schaarse middelen, we moeten die efficiënt inzetten, dus we moeten een heel goed zicht hebben op de noden die er zijn. Hè. Iets zetten dat niet gebruikt wordt, dat heeft geen zin. Dus ik denk dat dat deel toch wel wat tijd in beslag gaan nemen en dan moeten we van daaruit verder kijken. Maar je mag mij erop afrekenen, is misschien wat zwaar gezegd, maar ik ben daar denk ik heel hard gas aan het geven. Maar dat is veel werk. Dat is veel werk, maar ik hoop dus eigenlijk in mei of zo de volgende stap te kunnen zetten.
Maar ja, zo'n RUP, dat is toch al rap een jaar dat erover gaat. Dus dan zijn we mei 24, dat is ongeveer.
Daarmee dat ik zeg dat we dat nu al eens moeten bekijken, omdat we dat eventueel, als we daar enigszins zicht op hebben, dat we daar al aan kunnen beginnen. Dat we dus niet eerst het plan afwachten tot het definitief en helemaal in detail af is. En misschien een beetje vooruitziend kunnen werken. Dat is ook de reden waarom dat we daar nu stilletjes aan moeten beginnen, denk ik.
Goed. Jacques, volgende vraag.
Misschien moet ik nog even aanvullen. Master van Podiumzaal. Is er ook nog eentje? Dat moet nog opgestart worden. Hè. Dus de Vrije Tijdsdiensten hebben het heel druk, onder andere met de zaken die Peter net heeft aangehaald. Dus dat is nog opkomende.
Ja, sorry. Okay. Ja, dan terug opnieuw naar Jacques.
Ja, op de twee rammelstroken in het centrum wordt zeer vaak geparkeerd, wat verboden is, denk ik toch. Op de rammelstrook op de Helligweg is het een teken aangebracht van verboden te parkeren, daarop geschilderd. En daar ziet je nooit iemand geparkeerd staan. Waarom is dit verbodsteken ook niet geschilderd op de rammelstroken in het dorp? Dat zou de foutparkeerders misschien ontmoedigen om dit nog te doen en dan zien ze ook dat het niet mag. Daarom voorstel om parkeerverbodsteken aan te brengen op deze twee rammelstroken in het dorp.
Schepen van mobiliteit.
Ja, beide zones hebben inderdaad een parkeerverbod. Er staan borden opgesteld, zowel in het dorp als op de Helmweg. Nu, het verschil zit daarin dat in de Helmweg dan een gemeenteweg is. En hier is dat een AWV-weg. Dus we moeten dat terug aan AWV vragen, dat we dat er mogen schilderen. Maar dat kan zeker een aanvulling zijn. Nu, ook aan de Helmweg heb ik zelf wel eens geparkeerd zien staan, sommige auto's. De politie werkt daar wel, er worden ook wel boetes opgegeven. Dan is dat weer even beter, maar ja, mensen die rap ergens een boodschap gaan doen, hebben wel zijn eigen door te parkeren. Dus het volgende overleg met AWV wordt dat zeker nagevraagd, dat ook kan.
Ik weet dat er veel mensen zich aan ergeren dat er regelmatig auto's staan.
Terecht, inderdaad.
Kunnen ze ook uit de hand zeggen hoeveel boetes dat er ongeveer per jaar waren uitgeschreven op die?
Nee, dat kan ik van buiten niet zeggen. Dat is wel een aandachtspunt bij de politie bij ons, ja.
Ik denk een beter idee nog kan zijn, zeker de weg richting het dorp, om pijlen aan te brengen, voorsorteerpijlen, dat die rammelstrook ook echt wordt gebruikt als rammelstrook. Dat zou een doorgang van onze verkeer tijdens de spits.
Heel graag, Dieden. Heel graag, maar
dat
mag niet.
Dat mag niet.
We hebben dat al vaak gevraagd aan AWV, dat ook van Antwerpen gewist en zo, maar die doen wat in krijgen we niet.
Ja. Ook nog een verschil is natuurlijk dat in de Helkweg is geen nachtwinkel. Hè. De meeste bezoekers die daar parkeren, zijn bezoekers van de nachtwinkel, of de dagwinkel ook soms. Ja.
Goed, Jacques, volgende vraag.
Wat niet evident was. Er stonden buren die enorm boos en bang waren omdat er zo hard gebeurde.
ik ga even antwoorden. Je werd naar de kerel aan het kijken, maar ik ga even antwoorden. Dus we hebben die vragen even overgemaakt aan de politie, omdat we dan kunnen bekijken wat er uit hun statistiek komt. En de voorbije 3 jaar werden er, dus sinds januari 2020, op de Beerse baan 817 snelheidsmetingen gedaan, waarbij 32 voertuigen te snel reden. En je hebt daar eigenlijk in uw vraag ook heel duidelijk en terecht gewezen, denk ik, naar geregistreerd. Dus er zijn ook ongevallen natuurlijk waarbij dat onderling wordt opgelost. Dus ik ga hier de cijfers geven die bij de politie geregistreerd zijn. Dus in de periode, dus in diezelfde periode, zijn er 3 verkeersongevallen met stoffelijke schade geweest. Namelijk eentje ter hoogte van het kruispunt met de Merksplassen Steenweg. Eentje ter hoogte van het kruispunt met de Eikendreef. En 1 verkeersongeval dat plaatsvond, 2 huisnummers, voor het kruispunt Beersebaan Hoge Heideweg. Maar dat had eigenlijk niks te maken met de weginfrastructuur. Het was een opzettelijke aanrijding binnen de familiale sfeer. Dus dat is nog eigenlijk een ander gegeven. Dan de verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Dus er heeft zich in 2020 1 verkeersongeval met lichamelijk letsel voorgedaan op het kruispunt van de Beersebaan en de Forsomoerweg. En daarnaast nog 2 verkeersongevallen met lichamelijk letsel voor de kruispunten met de Beersebaan, dan ter hoogte van een Driehoek en de Eikendreef. En 1 ongeval waarbij dat er iemand uit een bocht is gegaan. En gedurende die periode, dan spreek ik enkel maar op die periode natuurlijk, geen verkeersongevallen met doden. Dus ik heb het enkel maar over die 3 jaar, want natuurlijk in het verleden zijn er daar wel gebeurd. Dus dat zijn de cijfers, of de antwoorden op uw vragen. Oh ja, dat is een bijvraag. Als we met deze cijfers een hele weginfrastructuur moeten aanpassen, dan ga je zeggen, nee, hè. Dus op zich is dat niet nodig voor deze verkeersongevallen. Ik heb het over de geregistreerde. Ik weet niet hoeveel dat er gebeuren waarbij dat de mensen het onderling oplossen. Hè. Dat weten wij niet, dat komt niet tot bij ons. Hè. Dus maar deze statistieken of deze cijfers, ja, er is in het verleden een weginfrastructuur aangepast. Omdat nu, x aantal jaar later, want dat is nog maar, denk ik, nog geen 2 legislaturen geleden, want toen denk ik dat wij allemaal hier nog aan de tafel zaten, om dat terug opnieuw te doen, aan de hand van deze cijfers, dat weet ik niet. Ik denk dat we daar enkel kunnen werken met flitsen. Dat klopt. Ja, dat klopt. Staat er een, ja. Die werkt, hè. Ik ben zelf geen expert. Ik kan daarop geen antwoord geven waarom in die straat wel, in die straat niet. Ik denk dat de Vlimmerse baan nog minder bochten heeft dan Bolleksendijk en Beerse baan. Ook best wat bochtig. Ik weet niet of dat de neiging geeft om dan toch op die gast te gaan staan. Ik ben geen expert. Ik kan er geen antwoord op geven, Jacques. Wij kunnen alleen maar bekijken naar de cijfers. We hebben die nu ook opgevraagd aan de hand van om een antwoord te geven op uw vraag. Maar we zullen daar dan onze flitser en misschien dat men het voortzeggen, dat het wel gaat helpen. Hè? Ja. Gaan we zeker doen. En het voordeel is nu, we hebben zo een 3-pikkel of een 4-pikkel, ik weet niet wat dat is, die kunnen we daar onbemand zetten. Hè?
Op de Vlimmerse baan gebeuren wel veel fietsongevallen. Dus omdat de wegversmalling daar richting de fietspad is geplaatst in plaats van richting de baan. Dat er op de Vlimmerse baan heel veel fietsongevallen gebeurt, die worden ook niet altijd geregistreerd, denk ik.
Goed. Oké, dank u wel. Jeroen, jij hebt ook nog een aantal vragen.
Ja. In het noodinterventieplan Sint-Jozef Kermis wordt het gebruik van glas specifiek verboden, terwijl in het noodinterventieplan van Rijkenvorstel dit niet specifiek verboden wordt. Waar ligt het verschil in besluitvorming?
Dorien?
Ja, dus eigenlijk die is er niet, want voor de beide kermissen die zijn gelijk behandeld. Hè. Er is al genoeg commotie omtrent kermissen hier in ons kleine dorpje, dat we ons niet gaan bezighouden dat het in Sint-Jozef wel met glas mag zijn en in Rijkenvorstel niet. Dus dat gaat een foutje zijn in het nood- en interventieplan. Dus de besluitvorming die het college heeft genomen is dat beide kermissen hetzelfde bekeken werden op gebied van glas. Dus daar is geen verschil te merken. Nu, het nood- en interventieplan, of dat er nu het gebruik van glas of niet in staat, een noodinterventieplan wordt gebruikt wanneer dat er zich een calamiteit voordoet en niet om te kijken of er glas gebruikt wordt. Dus beide kermissen zijn gelijk behandeld.
Goed.
Translab K heeft een aanbod aan het college voor een digitale ontharingsactie gedaan. Ze gingen enkele locaties digitaal ontharden en vergroenen met behulp van Photoshop. Daarna werden de beelden op doek gedrukt en tentoongesteld op de aangeduide locaties. Hierdoor kunnen de bewoners actief meedenken aan het verder ontharden van hun straat. Onze gemeente promoot zelf ontharden aan de burger en legt het zelfs op. Maar neemt niet deel aan deze actie om dit verder te promoten. In Wortel zien we bijvoorbeeld dat dit een en ander in de gang zet en de burgers zelf creatief laat meedenken. Wat is de reden van niet deel te nemen aan deze actie?
Schepen Bob van der Einde.
Burgers creatief laten deelnemen op gebied gaan we zeker blijven doen op dit gebied. Ook blijven promoten. Even een toelichting nog. Weet dat lokaal bestuur een vacature heeft opengezet in verband met projectmedewerker lokaal energie en klimaatplan op B-niveau. Met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband. Ik ga even een beknopte beschrijving geven van die job. Als projectmedewerker lokaal energie- en klimaatpact behandel je energie- en klimaatdossiers in samenwerking met verschillende interne en externe stakeholders, als ook in de relatie met de burgers via de uitrol van participatieve projecten. Dus het aanbod van Translab werd besproken op een periodieke interne milieuoverleg, hier ter plaatse. Voorlopig gaan we daar niet op in, omdat we zeker niet onvoorbereid zomaar zo'n dingen aanpakken. Binnen het lokaal energie- en klimaatpact wordt dit wel verder opgevolgd, met subsidies. De omgeving van de kerk van Sint-Jozef zal een eerste project zijn dat aangepakt wordt. Er zullen er nog verschillende volgen in het loop van dit jaar. Maar er moet eerst verder onderzocht worden op technische aspecten en de haalbaarheid. Wat zit er in de grond? Wat kan daar? De ontharding van de parking van de Valk is daar juist al aangehaald. Dat is een van de projecten die we ook aanpakken. Weet dat daarna kan onze projectmedewerker en hopelijk komen er veel mensen binnen, zodanig dat we er iemand van kunnen kiezen. Kan die dat verder uitwerken in dat participatieproject met de lokale burgers? Dus dan gaan we dat stuk voor stuk met lokale burgers, zowel op openbaar als privé domein, zal dat besproken worden.
Goed, dank u wel. Begin zomer was er in Sint-Jozef een heel bataljon tanks en legermateriaal weggevoerd. Veel Rijkenvorstelaren vreesden dat de rust binnengevallen was, maar het militair materiaal was bestemd voor de Oekraïense tegenpartij. De mensen hadden hier geen communicatie rond gekregen en dit bracht natuurlijk een hele hoop onrust, vragen en lawaai mee. In hoeverre was onze gemeente hiervan op de hoogte en hoe is de communicatie rond verlopen?
Schip Karel Geens.
Ja, het gaat hier over een privébedrijf dat eigenlijk zijn privémateriaal verkoopt. Hè, en ik zou zeggen, gelukkig moet dat niet gemeld worden bij de gemeente. Wij hebben eigenlijk ook op de gemeente eigenlijk één vraag erover gekregen, ook niet meer dan dat. Dus we hebben er niet over gecommuniceerd, we waren niet op de hoogte. Nu, als dat gaat over wapenexport, dan zullen zij wel bij de Vlaamse overheid de juiste vergunning hebben aangevraagd en dan mee in orde zijn nemen kan. Dus meer kan ik er niet over zeggen.
Dank u wel.
Ja.
Ondertussen zijn de kermissen van Sint-Joof en Rijke Vorstel achter de rug. De Rijke Vorstelse jeugd kreeg gratis kermisgeld van onze gemeente. Alle Rijke Vorstelse kinderen konden een spaarkaart vullen door met de fiets naar school te gaan of een bezoekje te brengen aan onze gemeentelijke instellingen. Vraag 1. Hoeveel kinderen kwamen er in aanmerking voor een stempelkaart? 2. Hoeveel kinderen met minder financiële middelen kwamen in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming? 3. Hoeveel spaarkaarten zijn er effectief ingeruild? Dus zowel de gewone als de extra tegemoetkoming. En 4. Welke meetbare gegevens kunnen besluiten of deze actie al dan niet een succes is?
Schepen, Bert van Genechten.
Goed. Ja, eerst en vooral, we zijn nog vlak na de kermis, dus de analyse of de analyse van het project moet nog gebeuren. Maar wat ik u al wel kan meegeven is dat er dus 1434 kinderen die kwamen in aanmerking voor de kermisjetons. Daar zijn er 61 van gekend bij de sociale dienst. De stempelkaarten die er omgeruild zijn, daar hebben we natuurlijk nog geen zicht op. Hè. Dan de meetbare gegevens van de beweging of de beweegactie, die zijn er niet. Ook niet de bedoeling van dat gaan te meten. Het is de bedoeling dat elk kind beweegt en zoveel mogelijk beweegt. Want uiteindelijk kunnen de scholen ook acties zelf doen binnen school die dan ook stempels opleveren. Hè. Het doel van het project is ook wel tweeledig. Langs de ene kant hebben we inderdaad die beweging, maar langs de andere kant, en die vind ik dat nog zeker zo belangrijk, is dat de kinderen in armoede, zonder dat ze een stempel op hun hoofd krijgen, ook naar de kermis kunnen gaan. Dat is bij mij, in mijn ogen het hoofddoel van heel die actie. Dat het bewegen erbij komt, ja goed, maar we meten dat dus niet.
Dus, ja. Dank u wel.
En dan had je nog een laatste vraag over Arctos, denk ik.
Arctos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Het college heeft beslist om de samenwerking te stoppen. Wat is de reden dat we de samenwerking met Arctos gaan beëindigen en welke stappen zijn er al gezet in verband met de bovenlokale aanpak?
Het woord is aan schepen Nathalie Kuilaerts.
Ik zou eerst nog eens een keer willen vragen of dat u weet waarom dat wij Arctos destijds ingeschakeld hebben. Want hetgeen dat hier eigenlijk staat is letterlijk van de website het allereerste regeltje overgenomen waar Arctos in het algemeen voor staat. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar Arctos volledig voor ingeschakeld hebben. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, bij ons werd dat vooral ingezet in het MOVIT-project dat eigenlijk opgezet is voor hangjongeren. Nu, waarom hebben wij dat stopgezet? Wij hebben in het begin van het jaar beslist om maar 8 maanden proef nog eens een keer te lopen om te zien of dat we de hangjongerenproblematiek hier in de gemeente zouden kunnen aanpakken. Nu, wat blijkt, die hangjongeren die hier aanwezig zijn, dat is eigenlijk niet een doelgroep van Arctos. Dat zijn oudere jongeren die ook voor een stuk gekend zijn in die 101-bende waar destijds mensen uit de Kempen die een beetje de terrorist uitgehangen hebben hier, bij aangesloten waren. En in de zomer hebben we ook geen hangjongeren gezien. Wat betreft uw tweede vraag dan, welke stappen zijn er gezet voor de bovenlokale aanpak? Nu, wij hebben afgesproken dat we de problematiek gaan opvolgen. En indien er in september terug een problematiek naar voren zou komen, dan gaan we contact opnemen met de gemeente van waar die jongeren zijn. Want de politie passeert hier regelmatig. Die vragen dan paspoorten. Die bekijken dan van waar dat de mensen komen. En dan gaan wij bekijken om een bovenlokale samenwerking, of dat zinvol is. En dan gaan we, indien er interesse zal zijn, Arctos een trekkersrol laten spelen.
Dank u wel.
Goed, dan raadslid Lutbaks. Je had ook één vraag.
Ja, ik had een vraag in verband met inzamelboxen voor maandverband en tampons. We kennen nu al een hele tijd de luierboxen in onze gemeente. Hierdoor kunnen kansarme gezinnen met jonge kinderen op een goedkope manier geholpen worden bij het gebruik van luiers. Omdat ook de armoede steeds meer en meer toeneemt en mensen keuzes moeten maken bij hun aankopen, komt er voor veel vrouwen ook nog eens de zware maandelijkse kost bovenop voor de aankoop van maandverband en tampons. Onze gemeente kan op een simpele manier hiervoor hulp bieden door ook hetzelfde systeem van de inzamelbox te gebruiken. Mensen met een overstok aan maandverband en tampons kunnen hierdoor ook hun steentje bijdragen en vrouwen in armoede helpen. Ik verwijs hiervoor reeds naar mijn vraag op de gemeenteraad van 29 november vorig jaar, bijna 1 jaar geleden. En enige tijd daarvoor werd de vraag ook al eens gesteld door mijn collega's van ProVussel. Er werd toen geantwoord dat dit nog verder bekeken ging worden en zijn hier nu ondertussen stappen ingezet. En kan dit alstublieft op dringende termijn gerealiseerd worden?
Schepen Nathalie Kuijwaerts.
Ja, omdat de verdeling van de luiers nog steeds moeizaam verloopt. Ondertussen al iets makkelijker met de Oekraïense gezinnen die hier nu toegekomen zijn. Die kunnen die luiers wel gebruiken. Zaten we ook een beetje vast met het project voor ons hygiënisch verband of onze hygiënische producten te verdelen. Want een lui in een box plaatsen is één ding, maar alles dan op de juiste plaats krijgen, dat is natuurlijk weer een andere zaak. Nu, zaterdag heb ik gehoord dat het project Weggeefhoekje Kempen, dat die ook veel meer doen dan enkel speelgoed verdelen. Daar kende ik ze van, omdat ze hier een Sinterklaasactie in het klooster hebben gehad. En ik ben dan ook direct met de oprichters gaan spreken. En zij zouden eventueel de verdeling voor zowel luiers als hygiënisch verband op zich willen nemen. De drempel is daar ook minder hoog, want dat is anoniem. Dat is een heel ander gegeven dan dat je op een sociale dienst moet gaan vragen om een hygiënisch verband of hygiënische producten eigenlijk te krijgen. Die piste gaan we dan ook verder onderzoeken. Verder wil ik ook nog eventjes meegeven dat ik ook ben gaan kijken bij andere gemeentes, hoe zij die het wel doen, hoe zij het doen. Nu, daar wordt de verdeling gedaan over de middelbare scholen. En aangezien wij geen middelbare scholen hebben, is het een beetje moeilijk om de verdeling op middelbare scholen te doen. Maar dus wordt er wel gekeken en nog eens gesproken met het Weggeefhoekje of zij de verdeling voor zich kunnen nemen. En dan zou eventueel het project wel kunnen starten.
Er zijn ook wel wat jongere dames die naar school gaan in Hoogstraat en Turnhout en Malle. Dus ik denk dat die verdeling naar middelbare scholen wel kan vanuit de gemeente. Kan meegenomen worden en eventueel ook wel een idee om de schakel eventueel mee te betrekken.
De schakel biedt geen gratis producten aan. Dat is ook het probleem waarom die luiers niet verdelen.
Goed. Raadslid Bart van der Mierop, je had toch nog een vraag?
Toestand fietspad Hoogstraatse Steenweg. Tijdens de afgelopen vakantieperiode hebben vele fietsers reeds opgemerkt dat het fietspad van de Hoogstraatse Steenweg in slechte staat is. Bij de start van het nieuwe schooljaar merken we ook op dat er dadelijk weer honderden jongeren gebruik maken van dit fietspad zullen maken. Echter is dit fietspad momenteel niet meer veilig te noemen. Op verschillende plaatsen werden er verzakkingen of verhogingen vastgesteld. Dit is in beide richtingen, zowel richting Hoogstraten als de andere kant richting Rijkenvorsel. Op verschillende plaatsen zorgen bomwortels ervoor dat het wegdek omhoog geduwd wordt. Wij vragen dat er dringend de nodige werken zullen plaatsvinden om hier terug een veilig fietspad van te maken.
Woord is aan schepen Bob van der Rijn.
Ja Bart, dit kwam al een aantal keer aan bod tijdens ons periodiek gesprek met de AWV. Het is aan de AWV om de fietspaden te onderhouden langs de gewestwegen, dat moet ook heel duidelijk zijn. Tot op heden krijgen wij daar weinig reactie op. We zullen daarom nog eens een schrijven richten naar de AWV om dit zo vlug mogelijk te herstellen. Ja.
Goed. Met deze mondelinge vragen zijn we aan het einde gekomen van het gedeelte openbare zitting. Gelet op het feit dat er straks nog een stuk gesloten zitting is, wens ik bij deze de zitting van de gemeenteraad te schorsen en onmiddellijk ook...